We hebben gezien in een wat uitgebreide inleiding dat het toneel, de achtergrond van het boek Esther is de Medo-Persische ballingschap waarin zich de Joden bevinden. We hebben gezien ook dat deze Medo-Persische ballingschap in feite een beeld is ook van de wereld zoals wij die kennen. Want feitelijk is het zo dat de wereld die wij kennen in ballingschap is. We hebben ook gezien hoe van Ahasveros gezegd wordt dat hij regeert over 127 landschappen. Terwijl het zo, blijkbaar zo is dat dat eigenlijk de helft is. Hè? Het is maar een half koninkrijk waarover hij regeert. En het feest wat hij laat vieren in vers 4 duurt dan ook maar de helft, namelijk 180 dagen. Overigens moet ik aan denken dat bekend is dat koningen nogal eens kreten plegen te slagen dat ze iets nodig hebben en daarvoor willen betalen, al is het ook met de helft van hun koninkrijk. Mijn paard voor een half koninkrijk enzovoorts. En het aardige is natuurlijk dat het alles is wat ze hebben. Elke koning heeft maar een half koninkrijk. Het is maar alleen de zienlijke wereld, omdat de onzienlijke wereld zich aan het aardse koningschap nou eenmaal onttrekt. Hoe dan ook, er staat dat de koning een feestmaal aanricht voor zijn vorsten en ook voor zijn dienstknechten, voor zijn personeel zal ik maar zeggen, op de burcht Susan. Ik heb al gezegd, Susan, dat is eigenlijk San, namelijk de plaats waar twee werelden samenkomen. Twee werelden die elk de helft vormen. En op die plaats waar die zienlijke en onzienlijke wereld als het ware samenkomen, daar wordt een feestmaal gevierd. Dat is ongetwijfeld op zich een samenkomst. Een maaltijd is immers een beeld van gemeenschap, van eenheid. En dan staat er dat daar enige versiering was, daar heb ik de vorige keer bij stilgestaan. Versiering die genoemd wordt in vers 6, die in ieder geval een beeld is van eeuwigheid. En daarna staat er in vers 7, en men gaf te drinken in vaten van goud. En het ene vat was anders dan het andere vat. En er was veel koninklijke wijn naar des konings vermogen. Een feestmaal, daar mag de wijn niet aan ontbreken. Ik weet wel dat daar verschillend over gedacht wordt bij ons. Maar daar hebben we het nou niet over. Het gaat om het principe. Want wijn is namelijk vreugdebrengend, in elk geval. Wij kunnen daar wel wat neerbuigend over doen, maar toch is dat zo. Wijn, sterke drank dient altijd ter verhoging van de feestvreugde. Zo is het nou eenmaal. Dat is in de Bijbel ook zo. Het is in de Bijbel zelfs zo sterk dat als er staat dat mensen zich in ellende bevinden en geen uitzicht zien in de ellende, dan staat er dan keuze maar het beste wijn te drinken geven. En er staat precies achter dat bekende schriftgedeelte, of voor dat bekende schriftgedeelte geloof ik, over de deugdzame huisvrouw in Spreuken 31. Zodat u ziet dat ik over heel deugdzame zaken nu spreek. Maar daar staat dat we sterke drank zouden moeten geven aan degenen die verloren gaan. En wijn aan degenen die bitterlijk kermen, opdat zij hun ellende zouden vergeten. Niet opdat hun ellende zou opgelost worden, maar wel opdat zij hun ellende zouden vergeten. Dit is een veronachtzaam bijbelvers, denk ik wel eens. Maar het is wel erg duidelijk om te illustreren dat wijn een beeld is van eeuwig leven, in het algemeen. En ook van eeuwig leven in het bijzonder. En dan spreek ik uiteraard over het eeuwig leven wat er is in de Zoon, volgens Johannes. Het eeuwig leven wat er is in Christus. Maar het staat voor eeuwig leven, het goddelijk leven in het algemeen. Het moet duidelijk zijn dat wie drinkt van de wijn, daardoor zijn ellende vergeet. En daar gaat het in de eerste plaats maar om. Want als je de ellende vergeten bent, maakt het weinig meer uit of de ellende nou achter de rug is. Ja, dan wel nee. Men denkt het domweg niet aan. En daar gaat het nou maar om. En wanneer we deel hebben aan het eeuwige leven, dan wil dat niet zeggen dat daarmee een eind gekomen is aan onze ellende, zoals abusievelijk wel eens gedacht wordt, maar daarmee is wel een einde gekomen aan het zich herinneren van de ellende, eenvoudig omdat we wat anders hebben om onze gedachten bij te bepalen, namelijk bij de geestelijke dingen, en het heet ook niet voor niks, wat zou je zeggen? Het is geestrijk, dat woord, ja. Het was geestrijk vocht, het heet dan ook spiritualien. En het geest is hetzelfde als spirit, namelijk geest. Dat wat niet zienlijk is, maar wat onzienlijk is. En daarom is het een beeld van eeuwig leven. Daarom zegt het Nieuwe Testament ook, wordt vervuld met Heilige Geest. In plaats van wordt vervuld met wijn. Het is niet zo dat wijn op zich negatief is, maar in vergelijking met dat waar wijn een beeld van is, is het negatief. Dat wil zeggen, wijn is een beeld van eeuwig leven en wij moeten niet vervuld worden met wijn, maar bij voorkeur met dat waarvan de wijn een beeld is. En de uitwerking van wijn op de natuurlijke mens, die is wel degelijk een beeld van de uitwerking van het nieuwe leven op de wedergeboren mens. Of om eens een bekende uitspraak aan te halen die dit keer niet uit de Bijbel komt, maar uit een ander boekje. Godsdienst is opium, namelijk verdovend middel, hè, is opium van het volk. En de man die dat zei, dat was een Jood, als ik me niet vergis. Maar de man die dat zei, die had een goed inzicht, zeg ik altijd maar. Want inderdaad, het geestelijk leven, het leven wat we hebben ontvangen in Christus, heeft een verdovende uitwerking op de oude mens. En zo hoort het ook. En vandaar dat op een maaltijd de wijn niet mag ontbreken. Dat is zelfs bij ons ook nog zo, zelfs als we het hebben over het zogenaamde avondmaal, wat ook een maaltijd is, al is het dan een rituele maaltijd. Daar staat wijn op, uiteraard, als een beeld van het leven, oftewel het bloed, van het nieuwe verbond. En leven en bloed is immers identiek. Bloed is leven en leven is bloed. En dat nieuwe verbond en dat nieuwe leven, dat horen bij elkaar. Het wordt uitgebeeld in de wijn en in de vrucht van de wijnstok. En het is niet moeilijk om te weten dat de wijnstok zelf in feite, Christus is de ware wijnstok. Hè? Ja, want wij kennen ook wijnstokken, maar dat zijn niet ware wijnstokken. De wijnstokken die wij kennen zijn een beeld van de ware wijnstok. En de ware wijnstok is Christus. Zodat als de Bijbel spreekt over wijn, we dan toch in ieder geval moeten denken aan de vrucht van de wijnstok op het hoogste niveau. Namelijk aan eeuwig leven, aan wedergeboorte. Kortom, aan het leven wat behoort bij een nieuw verbond en bij een nieuwe schepping. En dat is de hele Bijbel door zo. Dat is ook hier het geval. Men gaf te drinken wijn in vaten van goud en het ene vat was anders dan het andere vat en er was veel koninklijke wijn naar des konings vermogen. Hier wordt wijn geserveerd ter verheuging van het feest, van de feestvreugde, dat wil zeggen ook aan het hof van de koning, want daar hoort het thuis. Als wijn namelijk een beeld is van eeuwig leven, dan hoort het zeker aan het hof van de koning thuis, want de koning is altijd een beeld van God. Dat kan niet missen. Dus als een koning wijn drinkt, dat is tamelijk vanzelfsprekend. Er komt trouwens nog bij dat dat wijn en het kennen en drinken en proeven van wijn trouwens nog steeds een tamelijk elitaire aangelegenheid is. Hè? Ja, dat gebeurt alleen in de hoogste kringen, bedoel ik maar. Dat wil ik maar even zeggen. Dus men schonk wijn in verschillende vaten. Staat er gouden vaten, maar het een was anders dan het andere vat. Dat wil zeggen dat laat ik het zo zeggen, een vat is een beeld van de schepping of van een schepping. Het kan een mens zijn, meer speciaal is het eigenlijk een vrouw, omdat een vat nou eenmaal vrouwelijk is. Maar het is in ieder geval een beeld van de mens en van de schepping als zodanig, waarin dat nieuwe leven geoffreerd wordt. Dat wil zeggen, laat ik het dan maar heel eenvoudig zeggen, het was inderdaad een mens die dat eeuwig leven voortbracht. En in de meest eenvoudige vorm is zo'n beker, zo'n gouden vat, of schaal of wat het dan ook maar is, een beeld van Christus zelf. Speelt een belangrijke rol in de schrift, altijd bekers. Ik denk met name aan de beker uit Psalm 23, maar ik denk ook aan de beker van Benjamin, ook in een ballingschap, in Egypte dit keer. Het speelt allemaal een belangrijke rol, want de beker is de brenger van het nieuwe leven. Alleen hier staat het ene vat was verschillend van het ander. Dat wil zeggen dat op verschillende wijzen dat eeuwig leven aangeboden wordt. Ongetwijfeld doelt het natuurlijk op de verschillende mensen die het evangelie gepredikt hebben. Aan de andere kant is het zo dat het spreekt over de verschillende wijzen waarop dat evangelie gepredikt wordt. En zelfs als we dat vat van toepassing brengen op de Heer, dan nog krijgen we te maken met verschillende vaten, want ook wij kennen onze Heer in verschillende hoedanigheden. Namelijk als degene die eeuwig leven heeft, zelfs al onder het oude verbond, zelfs al eer de schepping was, maar we kennen hem ook als degene die eeuwig leven heeft onder het nieuwe verbond en als de eersteling degene die ontslapen zijn, kortom als een eersteling ook van de nieuwe schepping. Er zijn vele manieren waarop dat eeuwig leven gezien wordt, of waarin het eeuwig leven bestaat, zal ik dan maar zeggen. Het hangt samen met het werk van Christus door de tijden heen. Het hangt samen met de diverse bedelingen waarin over dat eeuwig leven gesproken wordt. Dat is allemaal op verschillende wijzen. En misschien is het eenvoudigste om gewoon Hebreeën 1 vers 1 daarnaast te leggen. Namelijk dat God eertijds, veelmaal, dus dikwijls, en ook op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft en zelfs in deze laatste tijden in de zoon. Dat wil zeggen, op vele verschillende tijdstippen en ook op verschillende manieren heeft God gesproken. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Dus het zijn vele vaten, het ene vat was anders dan het andere vat. Ik kan trouwens niet nalaten om even uit te wijden naar bijvoorbeeld Johannes 3, waar ook wijn geoffreerd wordt op het feest. En dat waren verschillende soorten wijn. Eerst de wat mindere, daarna de wat betere. Nou ja, de beste wijn kwam het laatst. En wie het laatst lachte, lachte dus ook inderdaad het best. Hè? Want wijn, daar wordt men vreugdevol van, heet dat. Hè? Ja. En ook die wijn was verpakt in vaten. Stenen vaten, 6 stenen vaten. Na de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten, staat er. Hè? Ja, want ook daar zijn de vaten een beeld van de natuurlijke mens, van de mens die door God gebruikt wordt, of waarin God zijn wijn geeft, waarin God zijn nieuwe leven geeft. Ik weet wel dat daar het accent anders ligt, het zijn er ook geen gouden vaten, maar stenen vaten, maar de waarheid op zich is volstrekt dezelfde. Nou. Dus men gaf te drinken in vaten van goud. Het ene vat was anders dan het andere. De vaten waren van goud, wat sowieso ziet op eeuwigheid. Want als goud dan al 1 betekenis heeft, is het die van de eeuwigheid, onvergankelijke dingen. En de tweede is dan die van koningschap. En dus goud spreekt van onvergankelijk koningschap. Zilver spreekt ook van onvergankelijkheid, maar niet van koningschap. En daarom, je hebt ook zilveren schalen in de Bijbel. Ja, je hebt zelfs opengewerkte zilveren schalen. Dat zijn zilveren schalen waar je zelfs doorheen kunt kijken. En daar blijken dan gouden appelen in te liggen. Heb je dat wel eens gelezen? Dat staat ook in de Bijbel. Gouden appelen op opengewerkte zilveren schalen. Dus een opengewerkte schaal is waar je doorkijkt, hè? Waar gaten in zitten. Ja. En die bevat het dan goud. Er zit iemand met grote ogen me aan te kijken van dat heb ik nog nooit gelezen. Maar dat is echt zo, hoor. Maar laat maar zitten. We gaan gewoon door. Hier zijn het gouden vaten, speelt over de eeuwigheid, spreekt over eeuwigheid en over koningschap. En daarom staat er ook, er was veel koninklijke wijn. U ziet dat hier de wijn, dat eeuwig leven, direct in verband gebracht wordt met koningschap en dus met eeuwig koningschap. Want hoe dan ook, deze Ahasveros is een beeld van de eeuwige koning, namelijk God zelf. Daar komt het op neer. En dan staat er, en het drinken geschiedde naar de wet dat niemand dwong. Dat is eigenaardig. Er zijn mensen namelijk die denken dat als je ergens komt waar sterke drank gedronken wordt, of wijn, wat is dan niet zo erg sterk, hè. Maar dan denkt men dikwijls dat men dan verplicht is om mee te doen. En in sommige streken is dat ook zo. Soms moet het ook. Maar hier bij deze Meden en Persen met hun sterke wetten was de wet anders. De wet bepaalde dat iedereen vrij was om te drinken. Zoveel als hij wilde uiteraard, maar ook zo weinig als hij wilde. Of desnoods helemaal niet. Dat kan ook. Ik zeg altijd, dat is erg onverstandig. In dit geval zeker. Maar het kan, daar staat uitdrukkelijk. Hè? Het drinken geschiedde naar de wet dat niemand dwong. De wet dwong dus niemand. Deze wet, een wet van Meden en Perzen overigens, die dwong niemand om wijn te drinken. Want alzo had de koning vastelijk bevolen aan alle groten zijns huizes dat zij doen zouden naar de wil van een iegelijk. Dat wil zeggen, iedereen was daarin volstrekt vrij. Het is tegenwoordig zo met tafels waar wijn op staat, dat dat niet altijd even vrij is. Van beide kanten niet. Soms wordt men verplicht mee te doen. Soms wordt het verboden om mee te doen. Ik denk dat ik dat niet hoef toe te lichten. Maar het is in het algemeen zo dat het drinken van de wijn vrij is. En ik bedoel nou niet zozeer die letterlijke wijn, want ach, dat is toch wat minder belangrijk. Maar ik heb het nou over de werkelijke wijn, over het eeuwig leven namelijk. Niemand in deze wereld van Meden en Perzen, niemand in deze wereld in ballingschap wordt gedwongen om het eeuwig leven tot zich te nemen. Het is er wel. Het staat bij wijze van spreken op tafel. Maar men wordt niet verplicht daarvan te drinken. Men wordt ook niet verplicht behouden. Men wordt ook niet automatisch verzoend. Niet vroeg en ook niet laat, zal ik dan maar zeggen. Het is vrijblijvend. Ik zeg dat meer met wat nadruk. Omdat wel eens gezegd wordt dat ik dat anders leer. Maar dat is een groot misverstand. Er is niemand die automatisch behouden wordt. Niet vroeg, niet laat, niet helemaal aan het eind van het verhaal, ook niet. Integendeel, men is vrij om te kiezen. Men neemt deel of men neemt geen deel. En ik bedoel niet nu nog steeds niet die letterlijke wijn, hoewel het ermee te maken heeft. Maar ik doel op het eeuwig leven. Er is een eeuwige koning die ons die wijn, een beeld van zijn eigen geestelijk en eeuwig leven aanbiedt. En een mens wordt het voorgehouden en hij is vrij om te besluiten of hij al of niet daaraan deelneemt. En het verstandigste is om dat wel te doen, uiteraard. Maar goed, hier wordt geen aanbeveling gedaan. Dit is ook geen evangelisatieavond trouwens. Dit is ook geen boek wat nou meteen een evangelische taak heeft. Maar het is een boek wat op neutrale wijze, op objectieve wijze, van Godzijde uit de hele situatie van deze wereld schildert. We zullen dat nog uitgebreid genoeg zien, dat zo is. En hier wordt vastgesteld dat eeuwig leven beschikbaar is, kortom dat wijn beschikbaar is, maar dat niemand gedwongen wordt om daaraan deel te hebben. Wie zich aan het feest wil onttrekken, wie niet blij wil zijn, zal ik dan maar zeggen, die hoeft dat ook inderdaad niet. Nou, dan staat er vervolgens in vers 9. De koningin Vasti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijk huis, hetwelk de koning Ahasveros had. Dat wil zeggen dat hier twee huizen zijn van de koning. Eén huis kennelijk voor de mannen en één dan kennelijk voor de vrouwen. Voor de vrouwen, dat staat hier namelijk ook. En daar heb je weer die verdeelde wereld. Die verdeelde wereld van San, zal ik dan maar zeggen. Van Suzanne, van met zijn twee kanten. De wereld van Meden en Perzen. Dat is een wereld van mannen en vrouwen die dan nog hier gescheiden feest vieren ook. Maar ze hebben beide feest. Ik hoop dat u dat goed ziet. De mannen vieren feest, de vrouwen ook. Dat hoe u die scheiding ook maakt, het komt er toch op neer dat als deze beide werelden een beeld zijn gezamenlijk van de hele schepping, dan betekent dat in de hele schepping, de hele wereld als zodanig feest gevierd wordt. De koningin Vasti maakte ook een maaltijd, zoals haar man Ahasveros dat deed voor de mannen. Alleen, er staat zo uitdrukkelijk bij dat de koningin Vasti deed dat in het koninklijk huis, hetwelk de koning Ahasveros had. Dat wil zeggen, waar die vrouwen ook waren, het mag dan het feest geweest zijn wat Vasti aanrichtte, maar het was in het huis van de koning. En dat is een belangrijke zaak in dit hoofdstuk, en eigenlijk in de rest van het boek natuurlijk, maar die zaak is dat de vrouw woont in het huis van de man. Al heeft ze dan een eigen huis, een apart vrouwenhuis, dan nog is dat huis van de man, en dat komt omdat zij ook van de man is. Nou, morgen weer een proces aan mijn broek, hè? Zo gaat dat. Ja. Maar dat staat hier. Het huis, koninklijk huis, het welk de koning Ahasveros had. Aan beide zijden werd feest gevierd. Deze Vasti, overigens, die vinden we eigenlijk alleen maar hier. Ze wordt alleen hier ten tonele gevoerd. Maar, dat kan ik wel zo zeggen, maar dat mislukte dan, want ze kwam niet ten tonele, hè? Het verhaal is namelijk dat Vasti geroepen werd om op het toneel te verschijnen, maar ze kwam niet. Dus we doen haar misschien wat te veel eer door nu over haar te praten. Maar dat moet nog eenmaal even. Van Vasti wordt in de schrift overigens niks lelijks gezegd. Behalve dan dat ze een heel slecht voorbeeld gaf. Maar dat komen we vanzelf tegen. Maar de naam Vasti betekent dat ze een schoonheid was. En dat ze begeerd was. Beide begrippen liggen daarin opgesloten. Een begeerde schoonheid dus feitelijk. Het is heel eigenaardig, u weet waarschijnlijk dat het Jodendom van oudsher de Bijbelse waarheden heeft gesystematiseerd. Althans, voor zover ze daar inzicht in hadden natuurlijk. Maar dat blijft natuurlijk altijd zo. En in het Jodendom rekent men de vier schoonste vrouwen. Waarom vier weet ik ook niet, maar het is nou eenmaal zo. De vier schoonste vrouwen, dat zijn in de volgorde, wanneer men ze kent, Sarah. Dat is de eerste, want ja, de vrouw van Abraham, van wie het Jodendom afstamt, hè, die wordt uiteraard als eerste genoemd. Sarah, de schone vrouw. Ik denk bij Sarah trouwens altijd aan een oude vrouw. Maar ja, dat ligt aan mij, ze moet ook ooit jong geweest zijn. Maar u weet, ze werd 127 en dan zijn we toch weer in Esther terecht. Hè? Een wereld met zijn 127 landschappen. Maar goed, Sarah wordt geld als de mooiste vrouw. Daarna Abigail. Een van de vrouwen van David. Ze doen een heel verhaal aan vast, hoor. Ja. En dan krijg je Abigail, was dat, ja. En dan Rahab. En dan, dat is de derde. En dan als vierde, Vasti. Dus Vashti, deze Vashti geldt als, als een van de vier schoonste vrouwen. Maar daarnaast wordt gesproken over vier vrouwen die de wereld regeerden. Nou ja, de wereld met een, moet je dan tussen aanhalingstekens schrijven, maar dat, zo zegt men dat. Vier vrouwen die de wereld regeerden. Dat waren Izebel, die geldt niet als schoon, maar die geldt wel als vorstin, zal ik maar zeggen. Het was ook duidelijk dat haar man Ahab niet zo geweldig veel te vertellen had. Zij was de baas, niet hij. Maar het was dus Izebel, en dan Atalia, en dan ene Semiramis, die ik helemaal niet ken, maar dat moet ik nog maar eens een keer uitzoeken dan. Ik geloof niet dat die in de Bijbel voorkomt, dacht ik, maar misschien vergis ik me. En dan vervolgens Vashti. Dus Izebel, Atalia, Semiramis en Vashti. En van Izebel en Atalia, daar zijn niet veel goede dingen over te vertellen. Van Semiramis weet ik het dus simpelweg niet. En van Vashti kan ik alleen maar zeggen dat ze niet wilde komen, zich niet wilde laten zien toen haar man daarom vroeg. Dat was alles. Dus er wordt heel neutraal over gesproken. Maar Vashti vindt dus een plaats onder de vier schoonste vrouwen en onder de vier vrouwen die de wereld regeerden. En dat betekent dat ze een heel belangrijke plaats inneemt in de Joodse gedachtenwereld, terwijl ze eigenlijk maar nauwelijks in de Bijbel genoemd wordt. Heel eigenaardig. Vanwaar die belangstelling voor Vashti? Wel, dat is niet zo moeilijk. Ik weet niet of men dat ook weet, maar voor mij is er geen twijfel mogelijk. Vashti is namelijk in ieder geval een beeld van het natuurlijke Israël. Het is misschien wat makkelijker om te zeggen dat Vashti een beeld is van de oude schepping. De oude wereld. Een vrouw namelijk, want de wereld, de schepping, de zienlijke dingen zijn nou helemaal vrouwelijk. Een vrouw die niet beantwoordt aan de eisen van haar man. En in ieder geval haar man ongehoorzaam is. Daarom is deze geschiedenis van Vashti, die niet doen wil wat haar man zegt, in feite een beeld van de zondeval van deze wereld. Ik heb het niet over de zondeval van Adam, ik heb het over de zondeval van de wereld, van de schepping als zodanig. Dat ligt minstens 7 dagen eerder, zeg ik altijd maar. Hè. Dan ben ik terug in Genesis 1, vers 2, waar de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Daar is deze geschiedenis van Vashti een beeld van in chronologisch gezien in de eerste plaats, maar later vinden we een toepassing van datzelfde beginsel in de geschiedenis van Israël, want Israël staat voor de oude schepping. Het natuurlijke Israël, zoals dat in het Oude Testament voorkomt, onder de wet, dat natuurlijke Israël is een beeld van de natuurlijke mens, kortom, van de oude natuur in het algemeen. En de ongehoorzaamheid van Vashti is daarom een beeld van de val, de grondlegging heet het dan, maar het is eigenlijk de nederwerping van deze wereld. Wel, Vashti is een beeld van de nederwerping van deze wereld. Vashti is een beeld natuurlijk van de val van de mens, Adam vervolgens. Maar Vashti is heel speciaal, en vooral binnen het kader van dit Bijbelboek natuurlijk, een beeld van het natuurlijke Israël en van het ongeloof van het natuurlijke Israël. Dat is niet zo moeilijk om dat in te zien. En in al die gevallen spreek ik over zaken, over dingen, over personen waarvan de schrift zegt dat God hen lief heeft. De Bijbel zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, maar die wereld is wel een in zonde gevallen wereld. Maar die wereld wordt hier voorgesteld door Vashti, de begeerde, de schone. En de Bijbel leert ook duidelijk dat de Heer Israël heeft lief gehad. Dat is duidelijk genoeg, de Heer spreekt over Israël als over zijn oogappel, zijn beminde enzovoorts. Niettemin is Israël in ongeloof gevallen en dat laat de Heer niet over zijn kant gaan, om dat in gewoon Nederlands te zeggen. Dat wil zeggen, neemt het haar wel kwalijk, maar het maakt geen einde aan zijn liefde voor haar. En in dergelijke situatie doet zich hiervoor. Deze in het Jodendom zo vereerde Vashti is een beeld van het Jodendom zelf. Kortom, ze is de vrouw van de machtigste heerser in die dagen. En ze is daarmee een beeld van Israël, de vrouw van Jehovah zelf. Zo moeilijk is dat dus niet. Overigens, deze Vashti komt in zekere zin overeen met Izebel. Van Izebel weten we niet zo geweldig veel. Behalve dan dat ik er niet graag getrouwd mee had willen zijn. Nee, maar goed. Maar de naam Izebel, die wordt nog eens aangehaald in Openbaring bovendien, hè. Dus speelt wel een belangrijke rol, ook wat de typologie betreft. Izebel, de naam Izebel, betekent namelijk letterlijk onaangeraakt. en heeft over het algemeen een positieve betekenis, want het is een term die ongeveer gelijk staat met het woord voor maagd, namelijk onaangeraakt. Maar toch heeft het een negatieve betekenis in verband met Izebel, om de eenvoudige reden dat Izebel dan zo'n mooie naam mag dragen, maar ze was wel getrouwd. Het is een beetje raar als een vrouw die getrouwd is nog maagd is. Dat hoort namelijk niet zo. En wat Izebel dan ook wordt kwalijk genomen, is inderdaad dat ze geen gemeenschap had met haar man. Daar kijkt u misschien van op, maar dat, zo ligt de situatie nou eenmaal. De naam Izebel duidt erop dat zij weliswaar getrouwd was met Achab, maar geen gemeenschap had met Achab. Ze had ook trouwens totaal geen respect voor hem en ze werkte volstrekt achter zijn rug om. Dus dat zo was, dat hoeft u eigenlijk niet te verbazen. Maar dat is de betekenis van die naam. Zo is het dan ook dat Izebel of Jezabel, of hoe ze het maar genoemd wordt, aangehaald wordt in het boek Openbaring als beeld, als type van bepaalde gemeenten daar, als beeld van enkele van de zeven gemeenten die daar genoemd worden, omdat Izebel daarmee een beeld is van de kerk gedurende een bepaalde periode uit haar bestaan, waarvan je generaliserend kunt zeggen dat de kerk inderdaad geen gemeenschap had met haar Heer en er ook niks mee te maken wilde hebben. Dat is op zich niet zo vreemd, maar er wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de profetes Izebel of Jezabel. Nou, Izebel was geen profetes die van oudsher in de Bijbel, ze was een koningin. Maar ze wordt in de Openbaring gezien als een profetes, eenvoudig, omdat ze een bepaalde leer naar voren bracht. En die leer, daar wordt voor gewaarschuwd in die brieven, die leer is namelijk het verschil tussen man en vrouw, dat niet met elkaar gemeenschap zou hebben enzovoorts. En dat komt in de kerkelijke leer al zeker tot uitdrukking. Het is vandaag de dag misschien niet meer zo erg, maar over het algemeen wordt seksueel verkeer gezien als iets onreins, zelfs als het binnen het huwelijk gebeurt. Want binnen de Rooms-Katholieke Kerk is het officieel nog zo dat het binnen het huwelijk alleen mag gebeuren ten behoeve van de voortplanting, maar anders ook niet. Dat wil zeggen alleen als het strikt noodzakelijk is en het blijkt noodzakelijk te zijn voor het instand houden van de kerk. Hè? Ja, zo ligt dat gewoon. Want Rooms-Katholieken worden geacht veel kinderen te hebben. Ik zal over protestanten maar niet praten nu. Want dan kom ik misschien wat te dicht bij huis. Maar ze worden geacht veel kinderen te hebben, namelijk om de kerk in stand te houden. Dat is alles. En daartoe mag dan de gemeenschap nog dienen, maar daarna houdt het ook wel op. Dat is een officieel kerkelijke leer. En die leer die is zo gek nog niet, omdat in de praktijk de kerk, die haar Heer had moeten dienen en behoort te dienen, ook haar Heer niet dient en ook geen gemeenschap heeft met haar man. Of degene die verondersteld wordt een man te zijn. Het is nooit dat zegt. Maar op dit niveau krijgen we met precies dezelfde situatie te maken. Nou, die Izebel uit de geschiedenis van Israël is dan dus eigenlijk een beeld van een Israël zelf, wat haar man in haar midden niet wenst te ontvangen. De uitdrukking is dubbelzinnig. En zo hoort het ook. Dus het staat uitdrukkelijk dat de Heer niet welkom was in het midden van Israël. Dat wil zeggen dat de vrouw geen gemeenschap wilde hebben met haar man. Of zoals het nog elders staat, de vrouw wilde haar man niet ontvangen. Waarna in Jeremia 31 is het geloof ik gezegd wordt, dat de Heer zegt, ik schep wat nieuws op de aarde, de vrouw zal de man ontvangen. In de toekomst zal dat gebeuren, in het verleden gebeurde dat niet. En Izebel, zowel als Vasti, zijn een beeld daarmee van een Israël. En natuurlijk is dat wat haar man in haar midden niet wenst te ontvangen, maar daarmee zijn ze in veel bredere zin, alle drie, namelijk Izebel, Vasti en Israël, zijn een beeld van deze oude schepping, die haar man, namelijk haar schepper, want haar maker is haar man, immers, Jesaja 54, die haar man in haar midden niet wenst te ontvangen. En mensen hebben er ook alles aan gedaan om een God die zich bevindt in het midden van zijn schepping weg te redeneren en in ieder geval niet te erkennen. En ook dat bedoel ik in meer dan één opzicht. Want zo ligt het nou eenmaal. Want de wereld kent niet eens zo'n midden van de schepping, laat staan dat ze daar nog God zou kunnen vinden. Dat midden van de schepping bestaat wel, daar is ook God, maar de wereld heeft er geen weet meer van. Men heeft het allemaal wegverklaard en weggeredeneerd. Zo zit dat. Nou, ik hoef dat niet nader toe te lichten nu. Maar het principe van Vasti is hetzelfde als van Izebel. Ze is een mooie, begeerde vrouw, een koningin, maar van haar man moet ze niks hebben. Want dat blijkt wel. Er staat namelijk in vers 10 inmiddels. Op de zevende dag van het feest, toen des konings hart vrolijk was van de wijn, want daar zie je maar weer waar de vrolijkheid vandaan komt, hè? Die komt van de wijn, ja. Op de zevende dag, toen des konings hart vrolijk was van de wijn, van de vrucht van de wijnstok, dus, zeide hij tot Mehuman, Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Zeter en Gargas. Daar heb ik de hele middag op zitten oefenen thuis. Kortom, de zeven kamerlingen, waarom laten ze die namen nou niet gewoon weg? Dat is veel makkelijker lezen, hè? Dan hoef je alleen maar te lezen. Op de zevende dag, toen de schoonheid haar vrolijk was van de wijn, zeide hij tot de zeven kamerlingen, dienende voor het aangezicht van koning Ahasveros, dat zij Vasti, de koningin, zouden brengen voor het aangezicht des konings, met de koninklijke kroon, om de volken en vorsten haar schoonheid te tonen, want ze was schoon van aangezicht. Dus op de zevende dag van het feest, toen ze allemaal vrolijk waren, ik weet niet waarom dat zo lang moest duren voor ze vrolijk waren, maar toen liet de koning de koningin halen om haar te laten zien, om haar te vertonen. Dan zult u, dan weet ik wel, er zijn van die verklaringen die zeggen, ja, dat is ook een mensonwaardige gebeurtenis eigenlijk, dat hoort helemaal niet, dat de vrouw geroepen wordt om te vertonen. Maar iedereen weet dat een man trots is op zijn vrouw, zeker als ze nog knap is ook. He, dus dat vind ik helemaal zo gek nog niet. En bovendien is het zo dat wij ook allemaal weten, bewust of onbewust, dat de vrouw in de eerste plaats een representatieve functie vervult. Laat ik het eens deftig zeggen. Ik weet niet hoe ik het trouwens niet deftig moet zeggen. Maar het betekent dat als je bij een bedrijf binnenkomt, dan zit er achter de balie altijd een dame. Niet een man, dat toont namelijk niet. Dan moet een dame zitten. Want die dame die representeert het bedrijf. Ze is niet alleen het visitekaartje van het bedrijf, ze is het bedrijf. Ze verpersoonlijkt dat bedrijf daar achter de balie. Als je binnenkomt, dan spreek je dus eerst tot de juffrouw, want zo spreek je tot het bedrijf. En tot tegen het bedrijf zeg je, ik heb een afspraak met die of die, of ik wil een afspraak met die of die, of ik wil gewoon die en die. En dan zegt zij, hebt u een afspraak? Weet je wel? Nou goed. Maar in ieder geval, dat is een representatieve functie van de vrouw. Dat is in het algemeen zo. Je zult zelden een advertentie zien. Tenminste, ik bedoel een sterspot zien waar geen vrouw in voorkomt. Want zij vertegenwoordigt namelijk de uiterlijke dingen, de uiterlijke wereld. Ik bedoel er niks negatiefs mee, hoor. Echt niet. Ik bedoel gewoon de zienlijke, uiterlijke dingen. Ja. En andersom is het zo, maar dat heb ik al eerder gezegd. De zienlijke dingen zijn daarom per definitie vrouwelijk. Het is zelfs zo, en daar moet u nou even weer niet van schrikken, het is zelfs zo dat als in de Bijbel gesproken wordt over de mensheid van Jezus Christus, als over hem wordt gesproken als de mens en als de zoon des mensen, wordt hij vaak weergegeven door vrouwelijke dieren. Want vergis u niet, alle offers in de Bijbel zijn in ieder geval een beeld van de Heer Jezus. Maar er zijn heel wat offers vrouwelijk, vrouwelijke dieren. Ja, niet allemaal. Paaslam bijvoorbeeld niet. Maar leest u Leviticus 1 tot en met 7 maar, dan komt u er genoeg tegen. Vrouwelijke dieren. Ooien en eventueel zelfs vazen, namelijk koeien. Ik denk met name aan het offer van de rode vaas, de rode koe. Een beeld van de Heer Jezus als mens. En dan is het vrouwelijk eenvoudig, omdat het dan gaat om de zienlijke dingen. En je moet dus onderscheid leren maken tussen de vrouw en aan de andere kant dingen die vrouwelijk zijn. Wel, iedereen die een beetje talen geleerd heeft, weet dat je verschil moet maken tussen mannelijke en vrouwelijke dingen. Hè? En als men het niet meer weet, is het ineens onzijdig. Maar zo is het van het begin niet geweest, zeg ik altijd. Maar voorwerpen, dingen en dus ook woorden, zelfs dan genaamwoorden, zijn vrouwelijk of mannelijk. Een van de twee. En omdat wij vergeten hebben wat dat eigenlijk is, kennen wij dat in onze Nederlandse taal niet of nauwelijks meer. Maar het heeft van oorsprong altijd bestaan. Dat verschil bestaat nou eenmaal. En als het gaat om dingen die een uiterlijk zijn, die naar buiten uit zich vertonen, dan is het altijd vrouwelijk. Een beker is daarom vrouwelijk. Het is het uiterlijk. Het is de verpakking, maar ongetwijfeld een surpriseverpakking. Een fraaie verpakking zal ik dan maar zeggen. Maar zo is het nou eenmaal. Hè? Dus de vrouw is een beeld van de uiterlijke dingen. De man wordt ook vertegenwoordigd door de vrouw naar buiten uit. De vrouw is dan ook het huis, zegt het Jodendom. Wij zeggen, ze doet de huishouding, maar dat hoeft helemaal niet. Daar kan ze personeel voor aannemen als moet. Maar, of dat mag bedoel ik. Maar zij is daar verantwoordelijk voor het huis. Voor dat wat naar buiten zichtbaar is. Of dat waarin de man zich hult. Als ik 's morgens opsta, zeg ik, vrouw, wat moet ik aan vandaag? Ja, dus niet omdat het in de Bijbel staat dat het zo moet. Maar ik weet zeker dat ik niet de enige man ben die dat meteen roept. Hè? Ik begin me te scheren en zeg ik, vrouw, wat moet ik aan? Heeft zij nog een half uur de tijd om dat te bedenken? Want dat laat ik aan de vrouw over. Zo zit het nou eenmaal. En dat doe ik niet, dat doe ik omdat ze het goed kan. Omdat ze er aanleg voor heeft, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, voor de uiterlijke dingen. Van de vrouw wordt dan ook gezegd in de Bijbel dat zij het menselijk lichaam weeft. Zij is de drager van het lichaam dat geboren gaat worden, want dat lichaam is het uiterlijk van de mens die komt. En dat uiterlijk, dat wordt gemaakt door de vrouw. En bijna precies hetzelfde is vervolgens dat zij ook dan ook sokjes breidt enzovoort. Want ook het maken van kleding, het weven of het spinnen of wat dan ook, hoort bij de typisch vrouwelijke dingen, omdat het gaat om het maken van de uiterlijke dingen. Het is heel simpel. En iedereen kan zien dat dat zo is. Dat de vrouw van nature die aanleg heeft. En aan de andere kant, iemand die aanleg heeft, noemen wij vrouwelijk. Zo is het nou eenmaal. Dan laten we dat maar weer zitten. En dan gaan we weer verder. Daar staat op de zevende dag, toen des konings hart vrolijk was van de wijn, zeide hij tot 7 man, met een moeilijke naam, dat zij die vrouw zouden halen. Van hen wordt gezegd dat zij kamerlingen zijn, hè? De 7 kamerlingen. Waarom die man 7 kamerlingen heeft, weet ik niet, maar zo hoort het eigenlijk wel. Het zijn 7 dienaren, hij heeft 7 kamerlingen. Wij hebben er 150, alleen al in de Tweede Kamer, kan je nagaan, hè? Maar goed. Maar hier zijn 7 kamerlingen en in vers 14, even kijken. Ja, in vers 14 hebben we zelfs 7 vorsten der Persen en der Meden die het aangezicht des konings zagen. Dat wil zeggen, je had kamerlingen, het waren de 7, je had vorsten, dat wil zeggen mensen die verantwoordelijkheid droegen en die meteen onder hem stonden, dat waren er ook al 7. Alles gaat hier met 7. En dat is ongetwijfeld zo dat dit doelt op de geestelijke dingen. Het is namelijk zo dat het werk wat God doet altijd voorgesteld wordt door het getal 7. Het bekende getal 7. Die 7 staat voor Gods werk in het algemeen. En de volkomenheid van dat werk uiteraard. Er zijn veel meer getallen in de Bijbel. Ze hebben allemaal een belangrijke betekenis. Ze spreken ook over dingen die God doet. Maar 7 is de verzameling van het geheel. De dingen die God doet gebeuren dan ook in 7 fasen gewoonlijk, hè. We kennen 7000 jaar, we kennen 7 dagen van de week, we kennen 7 bedelingen, we kennen 7 vruchten, wat kennen we nog meer eigenlijk? 7 tonen van de toonladder, tot we bij het octaaf gekomen zijn, inderdaad. Tot een verdubbeling, die kon je bij de andere helft namelijk. Hè? Zoveel dingen worden gemeten in 7 en al die 7 zijn uitbeeldingen van de volkomenheid van Gods werk. Vandaar de 7 scheppingsdagen in Genesis 1. Of zogenaamde scheppingsdagen dan. Want zo worden ze natuurlijk niet genoemd in de Bijbel. Maar het zijn er wel 7, totaal. Ja, wij zouden zeggen 6, want er wordt maar 6 wat gedaan. Maar die 7e wordt wel meegerekend. Al gebeurde er niks. Maar ook dat niks doen is een van de activiteiten van God zelf. We maken deel uit van zijn werk. Van het totaal namelijk. Ja. Er staat ook precies in de Bijbel wat God deed op de 7e dag. Want hij deed wel wat. Niet niks, nee, hij rustte. Dat staat, hij rustte op de 7e dag. Het wordt uitdrukkelijk dus ook zo genoemd, hè? Ja. En in Hebreeën 4 wordt het zelfs aangehaald. God heeft gerust van zijn werk op de 7e dag. Maar het zijn in ieder geval 7, het is een volle week. 7 dagen uit Genesis 1 trouwens als beeld van de 7 bedelingen bijvoorbeeld ook. Maar het gaat er maar om dat wat God doet, het totaal van wat God doet, altijd geteld wordt of aangeduid wordt met het getal 7. Net als net zo goed. Wat doet God? Wel, God vergeeft. Bijvoorbeeld. Ja, 7 maal, 70 maal. Daar zit nog veel over te vertellen trouwens. Maar in ieder geval wordt het weer gemeten met 7. Hè? En daar gaat het maar om. Dus de 7e dag. Want gebeurde dit. Op de 7e dag werden 7 kamerlingen gezonden naar koningin Vasti, die vervolgens niet kan opdraven. Waarna de koning aan zijn 7 vorsten vroeg wat hij er nou verder mee aanmoest. Dus het ging allemaal in 7. Dat verschijnsel van Vashti die niet wil en de vervanging van Vashti, want dat volgt dan op, dat heeft te maken met zeven. Wel, deze zeven man worden genoemd. Ik kan er niet veel van maken, maar voor de volledigheid zeg ik maar even wat, voor zover ik kan nagaan, die namen betekenen. Mehuman, dat is de eerste, dat betekent betrouwbaar. Hij is getrouw. Ik ga vrij snel door, hè. U zet de band maar even terug thuis en dan, ja. Dan krijg je Bista, dat wordt vertaald met buit door sommigen. Anderen zeggen het betekent gebonden, maar het is natuurlijk hetzelfde. Een buit is dat wat men aan zich bindt, dat wat men verovert. Dus gebonden, men haalt het naar zich toe, buit of gebonden. Garbona betekent dorstigheid, dan haal je ook wat naar je toe, namelijk water. En nou ik toch bezig ben, zeg ik maar weer. Mehuman, dat was de eerste, betrouwbaar, die haalt ook wat naar zich toe, namelijk verantwoordelijkheid. Dus als je betrouwbaar bent, hè. Bista, buiten of gebonden, haalt wat naar zich toe natuurlijk. Dorstigheid, Garbona, gaat over water. Bichta, dat wordt soms, weet men niet zeker, maar het wordt door sommigen vertaald met in de wijnpers. Hoe men daar precies aan komt, is mij een raadsel. Maar goed, het zal toch wel ergens vandaan komen. In de wijnpers. En er is in dit geval dan geen water wat er naar zich toe haalt, maar wijn. En dan hebben ze beide bij elkaar. Water en wijn. Abachta is de volgende. Dat is nummer 5 dan. Wordt vertaald met geluk. Voorspoed. Maar in ieder geval zit hem nogal mee. En dat betekent dat hem nogal wat dingen toevallen. Dus het komt ook naar hem toe. Dan krijgen we Zetar, dat vertaald wordt met, wordt verschillend vertaald. Namelijk sommigen vertalen met overwinnaar, of met zeer groot, maar dan met een toepassing van dat hij overwinnaar is. Want als je overwinnaar ben je groot, hè. Maar het wordt ook vertaald met, via een andere afleiding, via de afleiding Satar. En Satar, dat is hetzelfde als de naam Esther. Satar, namelijk verberging. Dus hier wordt gesproken over de overwinnaar, dan wel degene die zich verbergt, maar in de werkelijkheid is dat niet zo moeilijk te plaatsen. In werkelijkheid gaat het om allebei natuurlijk, want de overwinnaar verbergt zich nou eenmaal. Dat is wat Christus doet namelijk, die de overwinnaar is en zich verbergt. U ziet, de taalkundigen kunnen problemen maken, wij die gewoon wat dieper op de dingen ingaan, we hoeven er helemaal geen probleem van te maken, want het is hetzelfde, de overwinnaar is het die zich verbergt. Waarna we krijgen met nummer 7, Karkas. Wordt hij genoemd, of Gargas, of Karkas. Dat wordt vertaald met Arend. En dat de overwinnaar is, die Arend, dat is duidelijk. De Arend is een beeld van de koning des hemels. Ja. Wel, die zeven bij elkaar, ik heb er echt niks anders van kunnen maken dan dat het hen wat toekomt. Hun namen houden verband met dat zij iets ontvangen. En zo ligt het echt met zeven. In de Bijbel is het zo dat degene die de zeven binnengaan, kortom degene die de rust binnengaan, de Sabbat, de zeven of de rust, dat is allemaal hetzelfde immers, die ontvangen wat. Dat is het eigenaardige. Zij die werken ontvangen eigenlijk niks. In principe niet althans. En zij die rusten van hun werk, maar vertrouwen op het werk van een ander, die ontvangen wel. Dat is ongeveer wat in deze namen wordt uitgedrukt. Maar in het algemeen kun je zeggen dat deze zeven namen gezamenlijk, maar ook elk individueel, spreekt over de zegeningen die God geeft. En meer kan ik er ook echt niet in zien. Ik weet het niet. Dus ik ga maar gewoon verder. Deze kamerlingen moeten wat geven aan de koning. Want daar zijn ze immers voor. En toch zit dat iets. Toch wordt het wat moeilijk. Want ze moeten naar Vashti. En Vashti halen, Vashti brengen voor het aangezicht des konings. En dan gebeurt het niet. Er staat namelijk, vers 12. Doch de koningin Vashti weigerde te komen op het woord des konings. En ik moet altijd een beetje lachen. Want dan denk ik altijd. Ja, maar dan moet je ook geen kamerlingen sturen natuurlijk. Want wat ik niet vertelde. Is dat een kamerling. Het woord is voor een iemand die. Laat me zeggen, een belangrijke functie heeft aan het hof, dat is wel zo, maar hij is wel gecastreerd. Dat wil zeggen, het is een eunug. Zo heet dat in goed Nederlands. Kortom, kamerlingen mogen dan vorsten zijn en een belangrijke functie hebben aan het hof, maar ze zijn onvruchtbaar. Ja, waarom dat zo is, dat is van oudsher zo. Men heeft uitgevonden dat het is omdat ze zich niet zullen vergrijpen aan de harem van de koning. Dat zal dan wel. Maar mij ontgaat het een beetje. Wij denken soms dat Eunice dat alleen haremwachters zijn, maar dat is helemaal niet waar. Aan de hele hofhouding bestond bijna uitsluitend uit kamerlingen. Uit Eunice namelijk. Zo was het nou eenmaal. En ik geloof niet dat dat direct te maken heeft met de vrouwen. Ik denk dat het algemeen te maken heeft met de zogenaamde hormonenkwestie. Dat wil zeggen, ja, hoe moet het nou... Hè? Hoe moet ik dat nou eens netjes? Jij zit er om te lachen van hoe zou hij dat nou weer netjes proberen te vertellen, hè? Ja, daar heb ik ook wat moeite mee. Maar het betekent dat zij geacht worden weinig initiatief te ontwikkelen, zal ik dan maar zeggen. Wat lijzige, gezapige figuren te zijn, aan wie de koning dan weliswaar zijn geheimen toevertrouwt, maar dat kan nauwelijks kwaad, want ze zullen nooit op het idee komen eigenlijk, want daar missen ze de potentie voor. Om er iets mee te doen. En ik bedoel potentie nou niet in, meteen in de zin van de voortplanting, maar meer in psychologische of geestelijke zin, zal ik dan maar zeggen. Hè? Dus ze waren wat betrouwbaarder. Alleen, ik heb als idee, als je het zo vertelt, dan lijkt het mij dat die mensen ook niet vooruit te branden waren. En deze Vasti, die was er ook helemaal niet geïmponeerd, kennelijk, door wat deze 7 man kwamen doen. Ik denk altijd, als hij maar 1 goede gehaald had, had hij er gewoon 1 gezonde. Hm? Ja, als A.S. Veers gewoon 1 goede dienstknecht gehad had, zal ik maar zeggen, een goede tweede man, dat hij... Ja, als A.S. Veers gewoon 1 goede dienstknecht gehad had, zal ik maar zeggen, een goede tweede man, dan had hij die gezond om die vrouw te halen. Hè? En die had er gewoon desnoods in de brandweergreep gepakt. Ja, want in dienst leer je dat. Hè? Ik doe het zo voor, hoor. En dan had hij er meegenomen, bij wijze van spreken dan, bedoel ik maar. Hè? Kijk, het punt is namelijk dat die 7 kamerlingen te maken hebben met een oude schepping. Weliswaar wat te maken hebben met een hofhouding, dat kan allemaal wezen, maar ze hebben te maken met de oude schepping en ook te maken met het werk wat God doet in de oude schepping. En ik heb ze juist gezegd, hun namen duiden, als ik zo zie die namen, zeg ik, ze duiden allemaal op dat ze iets ontvangen. Ja, dat wil je ook, wat voortbrengen zullen ze niet doen. En ik bedoel het nog steeds typologisch uiteraard, hè. Ze zullen ook niks voorbrengen, dat kunnen ze namelijk ook niet. Ze kunnen alleen maar ontvangen. En als ze die vrouw moeten voorbrengen, bij de koning brengen namelijk, dan kunnen ze dat ook niet. Dus ze zijn een beeld van deze oude schepping die onvruchtbaar is. Want hoe dan ook, meestal wordt de oude schepping voorgesteld niet als 7 kamerlingen, maar als 1 persoon, namelijk als 1 vrouw, want de schepping blijft natuurlijk in principe vrouwelijk. Als 1 vrouw die onvruchtbaar is. En hier zijn het dan 7 mannen die deze oude wereld vertegenwoordigen. Maar ze zijn onvruchtbaar, dus. Ja. Ja, dat is typologie, hè. En zo kennen we nog zo'n kamerling. Ja, uit Handelingen namelijk. De kamerling uit Moreland, uit Afrika dus gewoon. Maar dat is net zo'n figuur. Een belangrijke man misschien. En betrokken bij heerschappij, inderdaad. Maar een eunuch, dat wil zeggen onvruchtbaar naar de oude mens. Maar wat er voortgebracht werd, was dan ook niet een oude mens, maar een nieuwe mens. Dus er werd al wat voortgebracht. Maar dan via een wonder van God. En precies zoals Sarah de onvruchtbare toch zonen baarde door een wonder van God. Zo brengt u deze oude schepping uiteindelijk nieuw leven voort. Maar dan wel door een wonder van God, die haar eerst vruchtbaar maakt. Nou, onvruchtbare mannen, dat was er misschien niet opgevallen in de Bijbel, maar onvruchtbare vrouwen hebben we er zo ontzettend veel, omdat eigenlijk de vrouw altijd onvruchtbaar is. En nog steeds wordt dat uitgedrukt in het verschijnsel dat de vrouw, althans onder de mensen, dat de vrouw slechts met moeite leven kan voortbrengen. Ze kan het, ze zal het wel moeten, Er is niemand anders die het kan, zal ik dan maar zeggen. Maar eigenlijk kost haar dat het leven. In de meest directe zin, omdat het levensgevaarlijk is. Goed, we hebben ermee leren leven, we hebben het leren overwinnen. Maar in principe is het nog steeds levensgevaarlijk. En in de tweede plaats is het zo dat het leven van de vrouw er gewoon ook mee heen gaat, dat ze kinderen baart en groot brengt. En ook dat, daar hebben we wat aan gedaan tegenwoordig. Maar in principe blijft dat nog steeds zo. De taak van de vrouw is dan ook, van het vrouwelijke, zal ik dan maar zeggen, is het voortbrengen van nieuw leven. En er is niets zo tragisch dan een onvruchtbare vrouw die niet in staat is om haar eigen roeping te vervullen. En een vrouw kan dat overwinnen, kan daarmee leren leven. Een christen zeker, daar gaat het niet om. Maar ik heb het ook niet over een vrouw in het algemeen. Ik heb het over de schepping. Dat is niet zo tragisch dan deze wereld die niet kan voortbrengen. Zie. En als het dan al voortbrengt, is het door een wonder van God, dat is waar. Maar bovendien kost het dan toch nog het leven van deze oude schepping, want deze oude wereld gaat voorbij. En zoals Rachel stierf bij de geboorte van Benjamin, een beeld van een gelovig overblijfsel, Benjamin. Zoals Rachel stierf bij de geboorte van Benjamin, notabene in de velden van Efrata. Want daar was het, het herderinnetje. Rachel de herderin stierf in de velden van Efrata bij de geboorte van de laatste, de jongste zoon, de laatste zoon ook, Benjamin. Wel, zoals Rachel stierf, zo sterft ook deze oude wereld als er een nieuwe wereld uit wordt voortgebracht. De definitieve, de laatste, die komt er hem weer. Een nieuwe schepping namelijk. Kijk, er zit een boel in. En al die dingen spelen een rol mee, ook in deze geschiedenis. Daarom, u hoort van mij niet één lijn van dit betekent het en dat is het dan. Want er zijn de vele, kunnen toepassen op de individuele mens, die van nature onvruchtbaar is, die niet tot enig goed in staat is, maar die door het woord van God, door het zaad der wedergeboren, toch alsnog vruchtbaar wordt, maar daar wel zijn eigen oude leven aan verliest. Want zo is het. Wel, zo kun je het toepassen. Je kunt het toepassen op Israël, want er gebeurt precies hetzelfde mee. Maar het gebeurt ook met de hele schepping als zodanig. Nou, dus 7 kamelingen, 7 onvruchtbare mannen. En ze kunnen inderdaad niet voorbrengen. De vrouw weigert dan ook. Een kamerling is overigens in het Hebreeuws, want dat heb ik nagezocht. Je moet toch weten wat het is. Zo'n raar begrip. Dat is het woord saris. En dat is... Dat is een samentrekking van 2 woorden, namelijk sar, dat betekent zoveel als een vorst. Denk maar aan Sarah. Dan zijn we weer bij Sarah. Hoe is het mogelijk, hè? Ja. Sar, de vorst. Sarah is dan de vorstin, uiteraard, hè. Maar sar is vorst en dit woord sarish, dat wil zeggen dat iets wat erachter komt, dat is de mens, dat is het woord voor mens, ish. Dus dit is een vorst, namelijk een mens. Oftewel, een man, een mens die heerschappij draagt. En dat is een kamerling, dat is het woord voor kamerling. Een man die heerschappij draagt, maar die onvruchtbaar is. En daarom, dat is heel niet moeilijk, dat kun je zo toepassen op Adam. Een man, een mens, op wie de heerschappij gelegd werd, want daartoe was Adam geroepen. Maar die niet in staat was om voor te brengen en om zijn heerschappij over deze aarde te vestigen. Hij had onvoldoende potentie, zal ik dan maar zeggen, en dat is dan dubbelzinnig, maar goed. Hij had onvoldoende vermogen om zijn wil op te leggen aan deze wereld. En hij kon hem niet onderwerpen. En wat hier gebeurt, is dat zelfs Ahasveros zijn wil niet kon opleggen aan zijn vrouw Vashti. Want ze wilde niet verschijnen. En zo gaat het met de oude schepping. Maar daarover hebben we het verder na de pauze. Dus vers 11 staat dat zij Vashti de koningin zouden brengen voor het aangezicht des konings. Met de koninklijke kroon om de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen, want ze was schoon van aangezicht. En dat aangezicht, dat staat nou precies voor de uiterlijke dingen. Aangezicht, dat is de buitenkant van iets. Niet alleen de neus en de mond enzovoorts, maar het is heel, het hele lichaam, de buitenkant van het lichaam, de oppervlakte is het eigenlijk. Het woord wat hier vertaald is met aangezicht, wordt ook vertaald met oppervlakte van de zee, bijvoorbeeld de zeespiegel. Dat is allemaal hetzelfde. Het gaat om de buitenkant. Ze was schoon aan de buitenkant en de binnenkant kennelijk niet zo schoon deze keer. want zij weigerde te komen, zegt het volgende vers. Maar ze moet komen, ze wordt verondersteld te komen als koningin. Dus niet, het was helemaal niet een vernedering. Het ging er juist om dat ze als de koningin officieel op het feest zou verschijnen, met de kroon van het koninkrijk op, om de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Want ze was schoon, staat er. En zo, daarom heette ze uiteraard ook zo, hè? Ze heette Vasti, namelijk schoonheid. Daarmee is er een beeld, zei ik al, van de natuurlijke mens. Het blijft zo dat Adam geroepen was om over deze aarde te heersen, om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. Van de mens wordt wel eens gezegd dat hij de kroon is op de schepping. Ik weet niet of dat een objectieve vaststelling is of dat het gewoon een hoogmoedige uitspraak is, maar dat kan allebei namelijk, hè. Maar inderdaad, de mens is geroepen om te heersen, dat is wel degelijk waar. Maar als we toepassen op Israël, wat we ook steeds doen, dan is het al helemaal duidelijk, want alleen al de naam Israël betekent dat het zou heersen met God. Vorst zou zijn, sar, dat woord heb ik net besproken, van sar is die eunuchen. Dat ze vorst zou zijn, sar zou zijn met God, namelijk El. En dat sar en El, dat zit beide in de naam Israël, hè. Ja, want Israël is geroepen om te heersen. Ze worden ook genoemd als schone vrouw in de schrift, ook in de profetieën, maar bovendien natuurlijk als de koningin, die, waarmee de Heer, de koning des hemels, getrouwd was. Dus hoe dan ook, het is niet zo gek dat hier de mens of Israël, of hoe dan ook maar de oude schepping, geroepen wordt om zich te vertonen. Maar dan staat er, vers 12... Doch de koningin Vasti, niet Vasti, of zij, maar de koningin Vasti, met alle eerbied en met alle nadruk op haar positie, de koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings. Want het woord is dat wat van de man uitgaat, en wat van de koning uitgaat, en wat van God uitgaat, en dat staat dan ook in bijvoorbeeld Johannes 1 vers 1, om maar eens wat te noemen, hè. In het begin was het woord, en het woord was bij God en het woord was God. Inderdaad, het woord gaat uit van God. Het woord is dan in feite ook, hoe moet ik het zeggen, genererende kracht. Woord is ook zaad. Woord is dat wat voortbrengt. Ik hoop dat u de combinatie ziet van die zeven eunuchs die vrouwen niet kunnen voorgeleiden aan de koning. Ze kunnen ook geen zaad voorbrengen, maar de koning kon dat wel. De koning had namelijk gesproken en woord is zaad. Woord is kracht. Niet alleen in verband met de Bijbel, maar in het algemeen is dat zo. Als dat niet zo was, als dat niet geloofde, dan zou ik hier niet voor u staan. Want we proberen toch nog wel wat meer te doen dan alleen maar wat intellectuele kennis over te dragen. Het gaat om wat meer. We geloven dat het woord bij machten is om mensen te veranderen. Woord van wie dan ook. Woord in het algemeen verandert de mens. Woord is informatie, is communicatie. En woord verandert de mens, heeft invloed op de mens. Woord wordt door de mens aanvaard en wordt in de mens opgenomen en wordt een deel van die mens. Zo ligt het nou eenmaal. En woord wordt in eerste instantie voortgebracht door God zelf. God spreekt en van de afgoden wordt gezegd dat zij stom zijn. Zij spreken namelijk niet. Dat betekent niet dat je ze niet horen kunt, maar dat betekent dat ze ook inderdaad geen generatieve kracht hebben. Ze kunnen niet genereren, ze kunnen niet iets voortbrengen, ze kunnen niet iets tot stand brengen, ze hebben geen werkelijke potentie. Want wij weten, nou ja, sommigen niet, maar wij weten dat een afgod niets is, zegt de apostel Paulus in de Korinthebrief. En zo is het ook, want het zijn stomme afgoden. We zijn bekeerd van de stomme afgoden om de levende, namelijk de sprekende, de communicerende, dat is leven hoor, om de communicerende, levende, de sprekende God te dienen. Ja, ik kan niet alles stuk voor stuk systematisch uitleggen. Je moet het langzaam aan leren verstaan wat het voor begrippen zijn, hè. Leven is gemeenschap. Dat heb ik al gezegd in verband met het feest. Die eenheid, ook die twee werelden die bij elkaar komen hier op de Burg Suzan. De wereld van mede en perzen verenigd tot één wereld, zal ik dan maar zeggen. Want het gaat om gemeenschap. Het gaat om eenheid, het gaat om leven, het gaat om communicatie en het gaat dus om woord. De koning spreekt. De koning spreekt en de bedoeling is dat er eenheid komt door dat woord. Namelijk doordat de koningin als in gehoorzaamheid aan dat woord tot de koning komt. En dan, kijk, dan loop ik op de dingen vooruit. Gemakshalve. Maar als je nou weet dat het hier om gaat, omdat de koning spreekt, opdat er eenheid tot stand gebracht zou worden. En als je nou weet dat dat in diepste wezen slaat op God zelf, die het woord is, die leven is en daarom ook het woord is, die daarom spreekt, opdat er eenheid tot stand zou komen, dan begrijp je ook waarom zulke ingrijpende maatregelen genomen worden straks, omdat de koningin Vasthi weigerde te komen op het woord des konings. Want het is een zeer fundamentele kwestie. Het gaat er niet om omdat die vrouw toevallig geen zin had of zo. Ja, daar komt wel meer voor, dat inderdaad, dankjewel. Ja, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Het gaat om de veel fundamentelere aangelegenheid, dat het woord komt en dat er dus eenheid moet komen. Waar die eenheid niet komt, is er iets heel zeer fundamenteels mis. Vandaar dat de koning in overleg gaat, uiteindelijk ook met de zeven vorsten van zijn rijk. Want er moeten belangrijke maatregelen genomen worden die in zijn hele rijk bekendgemaakt zullen worden. Want het is eigenlijk een zaak waarbij de hele schepping staat of valt. Zo fundamenteel is dat. Ja, typologisch, dat is waar. Nou, de koningin Vasthi weigerde te komen op het woord des konings, het wel door de dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Er waren kamerlingen die dienst pleegden, maar die het woord van de koning gebracht hebben. Het hangt een beetje samen ook met die verschillende vaten waardoor de wijn wordt voortgebracht enzovoorts. Er zijn altijd kanalen, er zijn altijd instrumenten die gebruikt worden om het woord te verspreiden. En zo ook hier, en dat blijft ook nog even in het hoofdstuk zo, want er staat vervolgens: toen werd de koning zeer verbolgen en zijn ongrimmigheid ontstak in hem. Toen zeide de koning tot de wijzen die de tijden verstonden. En dan lees ik verder in vers 15. Wat men na de wet met de koningin Vasthi doen zou. En in mijn Bijbel is het zo dat halverwege vers 13 staat een haakje openen. En aan het eind van vers 14 staat een haakje sluiten. Dus je moet het vers minstens één keer lezen. Waarbij we dat wat tussen haakjes staat even overslaan. Hè? En dan heb je de doorgaande zin. De doorgaande zin begint in vers 13 en springt naar vers 15. Er staat: toen zeide de koning tot de wijzen die de tijden verstonden, wat men naar de wet met de koningin Vasthi doen zou, omdat ze niet gedaan had het woord van de koning Ahasveros door de dienst de kamerlingen. Dus hij riep de wijzen bij zich om tot een uitspraak, een beslissing te komen. Hij riep tot zich de wijzen, staat er. De wijzen van het koninkrijk in ballingschap. Precies diezelfde dingen gebeuren steeds in het boek Daniel, ook zo'n ballingschapverhaal. Eerst de Babylonische, daarna ook ditzelfde Medo-Persische rijk. Daar worden steeds de wijzen, de tovenaars, de Galdeën, de guichelaars en de weet ik veel wie allemaal, maar ze worden allemaal genoemd. En Daniel is daar het hoofd van, de overste der tovenaars is Daniel. En die wijzen worden dan geroepen door de koning Nebukadnezar meestal, of Belsazar, of weet je veel. Maar die moeten dan advies dienen, want die worden geacht de tijden te verstaan. Dat staat in Daniel ook. Dus ze worden geacht de tijden te verstaan. Dat is een uitdrukking die gewoonlijk direct in verband gebracht wordt met gesternten, met sterrenbeelden, met de stand van de sterren. Want u weet waarschijnlijk dat de stand van de sterren afhankelijk is van de tijden. Dat hangt namelijk samen. En dat is, ik heb het niet over astrologie, ik heb het gewoon over de Bijbel hoor, vanavond. Want er staat gewoon in Genesis 1 dat die lichten aan het uitspansen zijn tot gezette tijden. Nou, daar heb ik het dus over. Hè? Ja, dat hoef je niet te geloven, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Maar er staat nou eenmaal dat die sterren zijn tot tijden, tot gezette tijden. En zo is het ook. En er waren wijzen die de tijden verstonden. Dat wil zeggen, die werden verondersteld te begrijpen wat het verband was tussen de sterren aan de ene kant en de gebeurtenissen op aarde aan de andere kant. En die dingen die hangen nou eenmaal wel samen. Dat hangt samen. Dan moet je niet gaan vertellen dat ik geloof in astrologie. Ik geloof in de Bijbel. Over astrologie hebben we het een andere keer weer. Hè? Misschien. Maar hier staat dat zij wisten dat. Overigens, van Daniel werd in het boek Daniel gezegd dat hij de overste is van deze wijzen. Nou, en verder niks dan goeds over Daniel, hoop ik. Het was juist zijn positie als overste der tovenaars die hem aan het hof bruikbaar maakte als een instrument van God zelf. Dus ik zou niet weten wat er op tegen zou zijn. En Dat is voldoende om als commentaar te dienen op dit vers. Toen zeide de koning tot de wijzen die de tijden verstonden. Goed, dat waren dan misschien astrologen, maar niet alleen dat. Want de tijden verstaan betekent niet alleen dat men weet hoe het met de sterren zit, maar betekent ook dat men inzicht heeft in hoe de stand van zaken is. Wat je gisteren wel kon zeggen, kan je vandaag niet zeggen bijvoorbeeld. En wat gisteren wel gedaan kon worden, kan vandaag niet. Het hangt van de tijd af. Of laten we maar zeggen, heel eenvoudig, het hangt van het weer af. Dat kan ook. Maar de omstandigheden zijn niet altijd even gunstig. En het hoeft nog niet eens direct te maken te hebben met de stand van de sterren uiteraard. Er staat ook niet dat ze de sterren verstonden, hoewel het ongetwijfeld zo was. Maar er staat dat ze de tijden verstonden. En er moeten maatregelen genomen worden die op die bepaalde tijd acceptabel zijn. En soms is het zo dat maatregelen weliswaar genomen moeten worden, maar uitgesteld worden omdat de tijd er niet rijp voor is. Dat kan. Ja, je ziet, regeren is toch een beetje moeilijk. Maar vandaar die wijzen, er was niet alleen, er riep de wijzen die de tijden verstonden. En er staat erachter, en dan lees ik wel gewoon door, want alzo moest des konings zaak geschieden in de tegenwoordigheid van al degenen die de wet en het recht wisten. Ze wisten dus niet alleen de tijden, ze wisten ook het recht en de wet. En al die dingen samen, de kennis van de tijden, kennis van de wet en het recht, al die dingen samen moesten hen leiden tot een juiste beslissing. En dat is wel aardig. Tegenwoordig hangen de beslissingen van de regering af gewoon van partijpolitieke aangelegenheden. Dat is gewoon zo, hè. Dat is een partijpolitieke kwestie. Als je in de oppositie zit, ben je het met de regering niet eens. Ongeacht wat ze zeggen, hè? Want zo ligt dat. Hè? Dat is bij ons allemaal partijpolitiek en zo, maar dat was hier niet zo. Hier was er een wet voor mede en persen dat de koning weliswaar beslissingen mocht nemen. En dat hoorde de koning ook te doen. Maar alleen na het horen van het advies van de mensen die daarvoor aangesteld waren. In de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid dus van al degenen die de wet en het recht wisten. Dat was al zo in het Babylonische Rijk in de dagen van Daniel. En het is hier ook zo, de wijzen moeten op de proppen komen. Er worden er 7 genoemd, het waren hier de belangrijkste. Als ik Daniel lees, dan denk ik altijd dat er veel meer waren toen nog. Maar hier zijn het er maar 7. Namelijk Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, Memugan. En dat heb ik natuurlijk ook al geoefend. Maar ik moet ze toch een keer lezen. Hè? 7 vorsten der Persen en der Meden. Dat is heel vreemd, wij hebben het altijd over Meden en Persen. De Bijbel heeft het altijd over de Persen en de Meden. Ja, dat is nu helemaal zo. Maakt weinig uit verder hoor. Maar het staat er nu eenmaal zo. De Persen staan voorop. Ze waren ook het belangrijkste eigenlijk. Hè? Staat er dat er deze 7 vorsten waren. De Persen en Meden die het aangezicht des konings zagen. Dat betekent dat ze altijd in de omgeving waren van de koning. En hem in de gaten hielden. Meteen gereed stonden als er een beslissing genomen moest worden. Bijvoorbeeld als mevrouw ongehoorzaam was. Dan waren daar de 7 wijzen bij. Die daar misschien meer ervaring mee hadden. En die zaten vooraan in het koninkrijk, zaten. Die vooraan zaten in het koninkrijk. Ja, die zaten vooraan bij de tafel waar de wijn op stond. Zo ligt het ongeveer, ja. Die wijzen, die worden erbij gehaald. En die heten Karsena. Karsena betekent stralend, zegt men. En anderen zeggen dat het bederver betekent. Waarom weet ik niet, misschien omdat die bederving tot stand komt via straling. Dat zal wel dan, maar. Maar in ieder geval stralend. Of bederver, en die ga ik gewoon door. Want dan komen we bij Setar. Dat betekent echt Satar, oftewel Esther. Namelijk verbergen. Inderdaad. Ik noemde hem die naam net in verband met Zetar, met een Z in vers 10. Maar hier is het een Setar met een S. Maar het gaat om dezelfde gedachte. Het klinkt ook hetzelfde. Satar, verberging. Dus Karsena, stralend. Setar, verbergen. Atmata. Dat komt van Adam, namelijk rood. En atmata betekent zoveel als dat hij rood is. Rood zijn, wordt het dan vertaald. Hij is dus rood. En dan krijgen we Tarsis, hetgeen vertaald wordt met verbreken, vernietigen, teniet doen, eventueel verstrooien. En dan Meres, betekent waardig. Iemand die in aanzien staat, waardig. Of een van de vele synoniemen die daarvoor zijn. En dan Marsena, maar dat is precies hetzelfde. Dat is ook waardig. Dat begint ook met MRS. In het Hebreeuws althans. Dus het wordt vertaald met een waardig man. En dan krijgen we Memugan, van wiens naam vertaald met macht hebben. Of eventueel kundig zijn, iemand met capaciteit in elk geval. Dat is de betekenis. En als je dat nou op een rijtje zet, dan zie je dat je hier het tegenovergestelde hebt als in vers 9, of vers 10 is het dan, hè? Die kamerlingen. Die kamerlingen, dat zijn lui die allemaal wat ontvangen. Die zelf niets kunnen voorbrengen, maar die wat ontvangen moeten. Dat zijn dan ook kamerlingen. Maar dit zijn vorsten. Vorsten worden geacht iets voort te brengen. Iets tot stand te brengen. Dat doen ze ook, want hun namen betekenen allemaal dat ze iets voortbrengen. Daarom is het het tegenovergestelde van het voorgaande, van die voorgaande zeven. Stralend, dat brengt namelijk straling voort. Bederver, dat brengt dan vernietiging voort. En het kan samengaan natuurlijk. Want God is de stralende, maar hij is ook degene die vernietigt, als het erop aankomt. Dus het kan heel goed samengaan. Dan krijgen we Seta, dat is verbergen. Dat is degene die zich namelijk terugtrekt. En dat is op zich een autoritaire aangelegenheid. Iemand die zegt, nou dan moet je het zelf maar weten. En dat is het dan. Gaat eigen grijze gang. En hij verbergt zich. En we hebben al gezien dat Seta of Satar of Esther de aanduiding is. In ieder geval van de Heer zelf die zich verbergt. En de Heer is inderdaad iemand die wat voortbrengt, hè. Die wel kracht heeft. Datzelfde zit in de naam Atmata, namelijk rood zijn. Want rood is de kleur van expansie, van uitstraling. Ik weet niet hoe goed ik het zeg. Men zegt in de kleurenleer, dat komt helemaal niet uit de Bijbel of uit een Bijbels commentaar, maar gewoon uit de encyclopedie, zeg maar. Hè. In de kleurenleer zegt men, groen is een kleur totale rust, er zit geen beweging. Een groen vlak, daar gebeurt niks mee, dat is groen. Dat doet niemand wat, spreekt niet aan, stoot niet af. Dat is gewoon puur neutraal. En een paar jaar terug maakten we alle openbare gebouwen van binnen gewoon groen. Ja, lichtgroen, of nog lichter groen, of een beetje donkerder groen. Maar het was allemaal een variant op groen, want het was rustgevend. En daar kon je nog alle kanten mee op door met de inrichting. Dat is heel verstandig. Daarom is het gras buiten ook groen, want ik moet er niet aan denken dat het gras blauw zou zijn. Hè? Ja, want blauw is niet rust. Integendeel, van blauw zeg maar, als je een vlak blauw maakt, dan heeft het de werking van een spiraal. Een bewegende spiraal, want een spiraal leidt ergens naartoe. Maar dan een spiraal die leidt naar binnen. Dat wil zeggen, het begint zo en dan trekt hij zich samen zo naar het centrum toe. Zo. Dat is officieel, dat heb ik niet uitgevonden. Maar dat is officieel, dat zeg maar zo. Blauw is een kleur die beweegt naar binnen toe. Dat is introvert. Vandaar dat de hemel blauw is, want daar is binnen. Daar boven, daar is binnen, daar is binnenste heiligdom, jazeker. Het centrum, daar is het midden van de schepping, dat is hierboven. Waar ik er straks over had en waar de Heer is en zo. Dus dat is, blauw is boven. En zodra hier beneden iets blauw is, dan valt het op. Dan is het, dan doet het zeer aan je ogen. En boven zeg, wat een geweldig mooie blauwe lucht. En als iemand een huis blauw geschilderd heeft, want dat doen ze tegenwoordig wel, dan zeg je, zonnebril opzetten, hè. Vies blauwe kleur is het dan, hè. In Engeland doen ze dat ook nog wel eens. Heel verschrikkelijk. Dat hoort namelijk niet zo. Hier op aarde hoort blauw alleen maar heel voorzichtig aanwezig te zijn. Een korenbloempje, zal ik maar zeggen. Tussen het goudgele graan. Maar een korenbloempje. Eentje maar. Of een beetje blauw aan een vogeltje of zoiets. Aan een bloemetje. En dan heb je het gehad. Want het is niet ruim voor handen. Want het is te onrustig, hè. Maar blauw trekt naar het centrum. En daarom feitelijk naar boven. Maar dan hebben we nog rood. Dat is het tegenovergestelde van blauw. Dat is een zogenaamde complementaire kleur. Hè? Dus rood is het tegenovergestelde van blauw. Rood is namelijk ook zo'n spiraal. Maar dan precies de andere kant op. Van binnen zo naar buiten toe. Hè? Het wordt steeds groter. Daarom zei ik, rood is de kleur van expansie. Rood is dus extravert. Dus naar buiten gericht. Ja, vandaar dat alle dingen die daarmee te maken hebben, met die uitwerking van kracht vanuit het midden naar buiten toe, worden aangeduid met de kleur rood. En we hebben het al gehad over potentie. En daar speelt de kleur rood een heel belangrijke rol. Het red light, het rode licht. En rood wordt bijvoorbeeld gezien als de kleur ook van de koning, wiens macht uitgespreid wordt vanuit de troon. Rood is daarom de kleur van Adam. Adam betekent namelijk gewoon rood in het Hebreeuws. Want Adam is degene die deze aarde zou onderwerpen. Dat wil zeggen, zijn macht zou uitbreiden over de aarde en daarover zou heersen. Maar we hebben van blauw gezien, trekt naar boven. Het is boven, naar binnen. Maar rood gaat van het centrum uit naar buiten, naar beneden dus. En daarom is Adama, Dat is hetzelfde als Adam, maar dan vrouwelijk. Adama, dat is de naam voor de aardbodem. Het stof der aardbodem is stof van Adama. Adam werd dan ook geformeerd uit de stof van Adama. Maar het trekt in feite van God af, althans van het centrum uit. Het kan negatief zijn in de zin van God af, maar het kan ook positief zijn in de zin van dat God zijn macht uitbreidt over de aarde. Want u weet waarschijnlijk dat zonden rood zijn. Al waren nu zonden rood als scharlaak of rood als karmozijn. Hè? Zonden zijn rood in de zin van het trekt van God af, dat is waar. Maar rood is ook de kleur van de zoon des mensen die van God afkomt, van God gezond is naar de aarde om zijn koninkrijk in deze schepping te verbreiden. U ziet, het is niet positief, het is niet negatief, het is wat dat betreft neutraal. Het drukt alleen het principe uit dat het komt vanuit het centrum en beweegt naar buiten. Dat is rood. Dus die naam Atmata, die hier genoemd wordt, dat is een kleur voor macht. En voor in ieder geval dat wat naar buiten uit zich verbreidt. Dat is met al die namen, zo zei ik al. Want er komt er weer een naam. Tarsis wordt vertaald met verbreken of vernietigen. Dat is uiteraard het resultaat van de werking van kracht naar buiten, vanzelfsprekend. En dan Meres en Marcena, beide hebben de gedachte van waardig, eervol. Dat is inderdaad dat er invloed van uitgaat, hè? Dat die waardigheid zich uitdrukt naar buiten, uiteraard. En dan hebben we nog Memugan en wiens naam gewoon betekent macht hebben, oftewel kundig zijn eigenlijk, capaciteiten hebben. En dat spreekt uiteraard over de macht om iets voor te brengen. Je ziet dus dat die namen in het algemeen het tegenovergestelde zijn van de namen van de kamerlingen. De kamerlingen konden niks voortbrengen en het zijn de zeven vorsten die hier genoemd worden, die daar hun maatregel tegenover zetten. En die maatregel, die wordt dan genoemd vanaf vers 16. Daar staat, toen zei de Memugan, want hij was de zevende en dus voert hij het woord. Hoe vindt u dat? Ja, je zou zeggen de eerste, dat had ook gekund. Maar het is de zevende, want als je dan een andere moet kiezen dan de eerste, neem je uiteraard nummer zeven. Want zeven, de zevende dag, is de dag van de rust waarin God zijn werk voltooid heeft. De zeven is de dag van de Sabbat. Zeven is ook het getal van het koninkrijk van Christus, het millennium, het Messiaanse Rijk. En dat spreekt al over de koning. Dus hier is de machthebber, de koning, een capabele man. Die is uiteraard de zevende en hij voert het woord. Hij staat op en zegt, de koningin vast, die heeft niet alleen tegen de koning misdaan, maar ook tegen al de vorsten en tegen al de volken die in al de landschappen van de koning Ahasveros zijn. Dat wil zeggen, deze misdaad van dit wangedrag, dan zal ik maar zeggen, van de eerste onder de vrouwen, wordt meteen toegerekend aan al de vrouwen, vandaar dat er maatregel genomen moet worden. Het was niet een zonde of een vergrijp of een wangedrag van één vrouw tegenover het zomaar één man. Zo van, laten we het niet verder vertellen en maar over zwijgen, want je, hè? Nee, integendeel. Ze heeft niet alleen tegen de koning misdaan, maar ook tegen al de vorsten en tegen al de volken die in al de landschappen van de koning Ahasveros zijn. Dus het wordt een universele misdaad, een heel principiële misdaad dus. Er staat, want deze daad der koningin zal uitkomen tot alle vrouwen. Hij zal uitgaan, zal zich verbreiden, zal uitkomen tot alle vrouwen. Ze vrezen dus dat het besmettelijk is. Zodat zij haar mannen verachten zullen in haar ogen. Als men zeggen zal, de koning Ahasveros zeide dat men de koningin Vasti voor zijn aangezicht brengen zou, maar zij kwam niet. En die wijzen zeggen dus, dat mag zo niet verteld worden. Ze dat zo rondvertellen in de wereld, dat betekent dat geen vrouw meer haar man zal gehoorzamen. En dat geen koningin meer de vorst zal gehoorzamen. Want er zijn nog vele vorsten geplaatst onder Ahasveros uiteraard. En dan staat er in vers 17 dat alle vrouwen alle mannen zullen verachten. Dat is vers 17. En vers 18 herhaalt die waarheid. Maar nou heten alle vrouwen ineens vorstinnen en alle mannen heten nou ineens vorsten. Er staat, dezelfde dagen zullen de vorstinnen van Perzië en Medië ook zeggen tot al de vorsten des konings, als ze deze daad der koningin zullen horen. En er zal verachtens en toons genoeg wezen. Dat wil zeggen, het wordt die verhouding tussen Vasti en Ahasveros wordt van toepassing gebracht op alle mannen en alle vrouwen in het Rijk, maar daarmee ook aan alle vorstinnen en vorsten in het Rijk. En dat is niet zo moeilijk, want uiteindelijk is elk mens een vorst. Als aan Adam opgedragen wordt de aarde te onderwerpen, dan betekent dat elk mens, elke afstammeling van Adam, daar in principe deel aan heeft. Dus het gaat gelijk op. Precies zo kun je van Israël zeggen dat het bestaat natuurlijk uit gewone mensen, uit mannen en vrouwen. Maar gezamenlijk is het wel degelijk de vrouw van Jehovah. En dus een vorstin. Zie? En als je zegt zijn Joden, dan zeg ik dan zijn het allemaal erfgenamen van Juda en dus rechthebbers op de troon op een of andere wijze. Als je het veralgemeniseert, dan krijg je meteen dat de dingen gelijk zijn. Hè? Man of vrouw is hetzelfde als koning en koningin. En eigenlijk weer hetzelfde als schepper en schepping. En dat is dan de hoge waarde die aan deze gebeurtenissen wordt toegekend. Dus de staat, er zal verachtens en toons genoeg wezen aan het eind van vers 18. Genoeg betekent dat het vol is. En dat er niet meer bij kan. En als hier staat, er zal verachtens en toons genoeg wezen, wil dat zeggen dat er dus niet meer bij kan. Niet alleen het is genoeg, maar het is te veel. Ik bedoel, het is maximaal. Het zal zijn uitwerking hebben overal en bij iedereen, dat is de gedachte. Zodat er verachtens genoeg zal zijn, namelijk verachting door de vrouwen. En toorn zal er genoeg zijn, namelijk als reactie erop door de mannen uiteraard. En dan, dat is dus de argumentatie. Dat is net als dat de rechtbank een uitspraak doet, hè, overwegende dat... En dat, en dat, en dat. Zo gaat het. Overwegende zo. Overwegende dat dit besmettelijk is. Overwegende dat Vasti het voorbeeld moet geven. Overwegende dat Vasti eigenlijk alle vrouwen van het hele Rijk vertegenwoordigt. En daarmee ook alle vorstinnen van het Rijk vertegenwoordigt. Moet er dus een maatregel genomen worden. Want stel je voor dat alle vrouwen van het Rijk en alle vorstinnen in het Rijk zich zo zouden gedragen. Dan heb je meteen geen Rijk meer. Dan valt het Koninkrijk. Dus, staat er. Indien het de koning goed dunkt, vers 19... Indien de koning goed doet, dat een koninklijk gebod van hem uitgaat, een koninklijk besluit zouden wij weer zeggen, een koninklijk gebod, het welk geschreven worden in de wetten der Persen en Meden, dat zijn die wetten die volgens Daniel 6 niet herroepen kunnen worden. En dat men het niet overtreden, inderdaad, want een wet van Meden en Persen is vast, hè. Die wet is dat Vasti niet ingaat voor het aangezicht van de koning Ahasveros en de koning geven haar koninkrijk aan haar naaste die beter is dan zij. Zo van, Vasti wilde niet komen. Nou, dan niet. Dat hoeft ook niet dan. Ze het niet wil. Hebt u al? Dat is precies hetzelfde als het drinken van die wijn, hoor. Iemand mee wil drinken aan tafel? Best, maar indien hij niet wil, nee, dan niet. En zoals met de koningin Vasti, wil ze niet? Nou, dan niet, maar ze hoeft ook niet meer te komen. Dus dan wel definitief. Ze had de vrije keuze, ze heeft de keuze gemaakt en die blijft van kracht. Dus dat Vasti niet ingaat voor het aangezicht van de koning Ahasveros. Ze mag meteen buiten blijven. En de koning geeft haar koninkrijk, want ze had een koninkrijk. Ze geeft haar koninkrijk aan haar naaste... Die beter is dan zij. Want de naaste van Vasti is kennelijk beter dan zij. Vasti gaat namelijk vervangen worden. Komt een ander voor Vasti in de plaats. En dat is nu nog niet, maar dat komt in het volgende hoofdstuk uiteraard. Dan maken we kennis met Esther die de plaats van Vasti gaat innemen. En de hele geschiedenis van Esther is de geschiedenis van die vrouw die de plaats inneemt van Vasti. Vasti wordt niet meer genoemd hoor. Het hele verhaal wordt niet meer genoemd. Maar je moet het altijd in gedachten blijven houden. Esther is degene die staat in de plaats van de ander. Ze vervangt dat wat er eerder was. Ze is niet de eerste, ze is een tweede. Dat is niet zo moeilijk. Want de tweede erft altijd, hè? De tweede krijgt altijd het eerste geboorterecht. Het is hier de tweede koningin die de blijvende is. Dat is namelijk Esther. En hoewel het even leek fout te gaan, ging het niet fout. Hoewel ze even haar koninkrijk op het spel zetten. Ja, dat is hoofdstukken verder, maar ik neem aan dat u die geschiedenis wel kent of wel gelezen hebt. Wel, toen ze even haar koninkrijk op het spel zetten, toen ging het toch goed. Ze hield het. Ze vond genade in de ogen van Ahasveros. En zo is het nou maar net, hè. Maar Vasti wordt vervangen. Want Vasti is een beeld van de oude schepping die ongehoorzaam is. En die oude schepping wordt vervangen door een nieuwe schepping. Of Vasti is een beeld van de oude mens... Adam, en allen die in Adam zijn, die in zonde gevallen is, Romeinen 5, en hij wordt vervangen, Adam wordt vervangen door een nieuwe mens. Namelijk, ja, Christus, inderdaad, ja. Ja. Of gewoon, de oude mens is in zonde gevallen. Was vast in beeld van die oude mens, dat ben ik bijvoorbeeld. En die wordt vervangen door een nieuwe mens, dat ben ik ook. Doch niet meer ik, maar Christus. Want zo is het. Niet onze oude mens, want die wordt terzijde gesteld, maar onze nieuwe mens. De oude mens onderwerpt zich der wet Gods niet, staat er. Denk erom dat het een wet is die niet gebroken kan worden, hoor. Romeinen 8, hè? De oude mens onderwerpt zich der wet Gods niet en zij kan ook niet, staat er. Zij kan ook niet. Die oude natuur, het vlees, kan zich aan de wet Gods niet onderwerpen. Daarom wordt hij vervangen door een nieuwe mens die zijn oorsprong vindt in de opstanding van Christus. Dat is wedergeboorte, Nicodemus. Vasti wordt vervangen door Esther. Maar goed, het koninkrijk wordt gegeven aan haar naaste staten. Dat het haar naaste is duidelijk genoeg. De wet op de lossing bijvoorbeeld bepaalt dat de naaste de losser is. Dat is allemaal typologie vanavond, hè? De naaste is de losser. De meest naaststaande familielid heeft het recht, niet de plicht, want het is vrijwillig. Maar heeft het recht tot lossing. En als de naaste niet kan lossen, dan kijken we of er een andere naaste is. Wie er dan de naaste is, de overblijvende namelijk. En zo hebben we die kwestie van Rut, ook al een vrouw. Ja, waarvan de man overleden was, dus de eerste huwelijk was ook al afgelopen. Het werd dus ook een tweede, hè. Het ging om, de eerste was verleden tijd en er kwam nou een tweede. Want Rut zou gelost moeten worden en zou daarom ook getrouwd moeten worden. En de eerste losser die er voor een aanmerking kwam, deed het niet. Of kon het niet, staat er. Maar goed, ik ga het maar niet verklaren nou, want dan zou ik verdwalen van Esther naar Rut. Hè. Ik zou ongetwijfeld van Rut weer bij Esther terechtkomen, dus ik maak dit eerst maar af dan. Hè. Dus de eerste losser, die kon het niet. En die trok dan ook zijn schoen uit, zodat iemand anders in zijn schoenen kon gaan staan, uiteraard, hè. In de poort, ja, dat is waarschijnlijk diezelfde poort waar later Mordechai in zat, maar daar hebben we het nou nog niet over. Hij trok zijn schoen uit en die werd aangenomen, uiteraard, door Boas. Hij was de tweede losser, maar hij werd daardoor de naaste van Rut. Hij trouwde dus met haar. Maar hoe dan ook, de wet op de lossing bepaalt dat de naaste de plaats van de eerste inneemt. En zo is hier ook Vasti verdwijnt. En degene die haar plaats inneemt, wordt daardoor haar naaste. Degene die haar het meest naast staat. En dat zou worden Esther. Hoewel het helemaal geen familie was, wordt zij de naaste van deze Vasti. En de naaste is altijd beter. De naaste van de oude mens is de nieuwe mens. De naaste van Adam is Christus. En onze naaste is dan ook Samaritaan. Hè? Ja, Christus dus, inderdaad, ja. Maar dat was om het moeilijk te maken. Nou, dan staat er vers 20. Dat deze wijzen, die wijzen zijn nog steeds aan het woord. Hè? Dat moet je even in de gaten hebben. Hè? Die wijzen dienen nog steeds van advies. En die zeggen, vers 20. Als het bevel des konings, het welk hij doen zal in zijn ganse koninkrijk, want het is groot, gehoord zal worden, zo zullen alle vrouwen aan haar mannen eer geven, van de grootste tot de kleinste toe. Ze waren bang dat de vrouwen dat nu niet zouden doen, niet haar mannen eer zouden geven. Maar zeggen zij, als dit bevel, dit besluit wat de koning neemt, als dat bekend zal gemaakt worden in het Rijk, namelijk dat Vasti weliswaar geroepen werd en niet wilde komen, maar dat de koning gewoon Vasti de deur verder gewezen heeft, dan zullen alle vrouwen aan haar mannen eer geven, van de kleinste tot de grootste toe. Dat wil zeggen niet alleen de gewone mannen en vrouwen onder elkaar, maar ook de koningen en de koninginnen onder elkaar, zal ik maar zeggen. De kleinste en de grootste, beide namelijk. En dan staat er dus niet alleen dat de koning een maatregel moet nemen, maar hij moet dat doen bij koningbesluit, wat voorgelezen moet worden in het hele Rijk. Dat staat er trouwens ook. Maar het bevel des konings zal hij doen in zijn ganse Rijk, want het is groot, staat er. En dat wordt wel eens verkeerd gelezen. Dat het namelijk, dat is niet het koninkrijk, hoor. Want dat maakt geen verschil. Of je nou een klein koninkrijk hebt, waarom zou je het bevel niet lezen in je hele koninkrijk? Of het nou klein of groot is. Dat het slaat namelijk niet op het koninkrijk, hoewel dat groot is, maar het slaat op het bevel. Het bevel moet in het hele koninkrijk bekendgemaakt worden, want het is een groot bevel. Dat erbij staat is niet voor niks, omdat het een klein bevel lijkt. Een klein bevel wat te maken heeft met de persoonlijke omstandigheden, namelijk van de koning. Je kunt er maar beter niet over praten, het hoort niet in privé te staan eigenlijk, hè. Maar die dingen kunnen gebeuren, dat iemand zijn huwelijk op de klippen loopt, zal ik maar zeggen. Ja, het is niet leuk, maar je kunt er dus maar beter niet te veel aandacht aan besteden. Hè? Maar hier wordt het wel gedaan omdat het een fundamentele zaak is. En overdrachtelijk is het zo dat deze maatregel, dat God een oude schepping die hem ontrouw is aan de kant zet en vervangt voor een andere, wel, dat bevel is zo groot dat het inderdaad in het hele koninkrijk en dus in de hele schepping bekendgemaakt moet worden. En die boodschap is niks anders dan het evangelie eigenlijk. Dit koninklijk besluit. Ja, ja. Nou, daar staat er. Hoe bekendgemaakt in het hele koninkrijk, want het is een groot bevel. En het moet daar gehoord worden. En als ze dat doen, als ze gehoor geven van het bevel, zullen alle vrouwen aan haar mannen eer geven. En misschien herinnert u zich, we hebben in de tijd al vastgesteld, dat was de vorige keer geloof ik, die uitdrukking, zullen alle vrouwen geven, die verbergt de naam van Jehovah, de naam des Heren. Staat de naam Jehovah achterstevoren in, zijn de eerste letters van die vier woorden, zullen alle vrouwen geven. Dat betekent dat dit wel degelijk te maken heeft met de Heer. Dat vrouwen de mannen eer geven is namelijk de uitdrukking van dat een schepping eer geeft aan haar schepper. En het principe dat de vrouw onderworpen is aan de man verbergt in zich het principe dat de schepping gehoorzaamheid verschuldigd is of onderdanigheid verschuldigd is aan de schepper. Zie? Dus wat is er in dit koninklijk besluit verborgen? Wel de verhouding niet alleen tussen Vasti en Ahasveerus, maar de verhouding tussen de oude schepping, de schepping in het algemeen dus, en de schepper zelf. Daar gaat het om. Want uw maker is uw man, was het, hè? Jesaja 54. Uw maker is uw man, de man is de schepper. De man is een beeld van de schepper, vandaar dat de vrouw ook uit de man is voortgekomen. Of voortgebracht, zo u wilt, hè. Maar goed, de koning hoort dit woord en het was goed in de ogen des konings en der vorsten. Niet, want die Menuchan, die zevende voerde het woord, maar de andere zes waren het ermee eens en de koning Ahasveerus ook. Dit woord nu was goed in de ogen des konings en der vorsten en de koning deed naar het woord van Menuchan, het woord van de machthebber. Het was een capabele man die een goed besluit nam en iedereen was het ermee eens. En dus de koning zond brieven, vers 22... Hij zond brieven aan al de landschappen des konings. Ja, alle 127, hè. Maar het staat er nou niet meer bij. Aan alle landschappen des konings. Aan ieder landschap naar zijn schrift. Dus het werd nog vertaald ook in de diverse talen. En in die talen geschreven. Dus niet naar zijn spraak, maar naar zijn schrift ook, hè. Aan ieder landschap naar zijn schrift. En aan elk volk naar zijn spraak. Want een landschap, dat is een bepaald gebied, daar is een officiële voertaal waarin een wet geschreven wordt. En een volk heeft een taal, en die taal die wijkt wel eens af van het officiële schrift. Hè? Ja, in Friesland hebben ze al spraak, hebben ze Fries, maar daar wordt gewoon Nederlands geschreven. Nou ja, tamelijk gewoon Nederlands. Hm? Ja, om over de Belgen nog maar niet te praten, en Zwitserland is nog ingewikkelder, hè? Wat je daar allemaal meemaakt op taalgebied. Hè. Maar in ieder geval, het wordt geschreven naar de landschappen. Dat is een staatrechtelijke aangelegenheid. Maar het wordt ook in diverse spraken van de volkeren vertaald. En wat staat erin in dat besluit? Er staat in dat elk man overheer in zijn huis wezen zou. Waarom ze dat zo vertaald hebben, weet ik niet. Maar het overheer zijn is maar één woord. Dat is namelijk een woord dat betekent heerschappij hebben.